Het weekend van Radio 5.
Ik zou wel eens willen weten. Met Richard Groeneboom.
Goedenavond, hartelijk welkom bij het wekelijkse pastorale gespreksprogramma op de zondagavond. Ook vanavond zitten hier dominee Ruud van Kampen uit Rotterdam en Henk Rothuizen, hoofd van de afdeling EO Nazorg. Het is vandaag hervormingsdag, de dag waarop we herdenken dat Luther zijn 95 stellingen vasttimmerde op. Het was een keerpunt in de kerkgeschiedenis toen Luther brak met Rome, toen hij radicaal afstand nam van de Romeinse tradities en dwars tegen de stroom inzwom. Is het niet hoog tijd voor een nieuwe kerkhervorming? Daarover gaat de brief die ik nu eerst wil voorlezen. Beste panelleden, met hervormingsdag herdenken we de breuk van Luther met de Romeinse kerk. Op zich is dat mooi, maar eerlijk gezegd staat het wel erg ver van me af. Het zegt me niet zo heel veel. Maar tegelijkertijd vraag ik me wel af, zou het niet tijd zijn voor een nieuwe hervorming? Ik zit zelf in een traditionele gemeente waar strak wordt vastgehouden aan allerlei tradities die ik in mijn Bijbel niet zo kan terugvinden. Dus alleen psalmen zingen in de dienst, statenvertaling, klassieke formulieren. En soms denk ik wel eens, het lijkt wel Rooms. Het maakt me soms ook wel verdrietig als ik zie dat de eenheid van de kerk zo ver te zoeken is. Naar mijn indruk zijn veel kerken te veel met zichzelf bezig. Er worden discussies gevoerd over welke vertaling moet worden gebruikt of welk lied moet worden gezongen. En als je ziet hoeveel verschillende soorten kerken en gemeenten er zijn, dan vraag ik me af, is dat wel nodig? Dat kan je toch niet meer uitleggen aan mensen die geen christen zijn. Christus roept ons toch op om één te zijn. Maar ik zie er maar weinig van. Verderweg de meeste gesprekken over kerkelijke eenheid lopen stuk. Eerlijk gezegd heb ik ook niet zoveel vertrouwen in dat dit ooit gaat veranderen. Misschien hebben we wel een soort van nieuwe Luther nodig die eens flink aan de boom schudt. Regelmatig bid ik om een opwekking, maar tegelijkertijd merk ik dat ik het moeilijk vind om echt te geloven dat zoiets in de Nederlandse kerken nog kan plaatsvinden. Is de kandelaar inmiddels weggenomen door al onze onderlinge verdeeldheid en gekissebis? Ja, Ruud.
Ja, nou, het eerste wat ik wil zeggen is dit. Ongetwijfeld zal er vandaag, de dag van de uitzending, de avond van de uitzending, ook in veel reformatorische kerken aandacht besteed zijn aan de reformatie. En zal er ook gezongen zijn aan het eind van de dienst: een vaste burcht is onze God. En Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Een goede gewoonte. En ik moet zeggen, ik hecht er ook wel aan in zoverre dat het goed is om de daden van de Heere te gedenken die hij gedaan heeft. Dat zien we in de Bijbel ook terug, in het Oude Testament, waar de Heere constant ook wijst op zijn daden die hij gedaan heeft tot verlossing van het volk Israël. Ik denk op Psalm 77, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En het is goed om te zien in opwekkingstijden, zoals het was in de 16e eeuw, ja, wat God gedaan heeft, dat de Heere leiders opwekte, vervulde ook, en dat het licht weer op de kandelaar kwam. En waarom is dat goed om te gedenken? Nou, dat is eigenlijk ook voor het navolgende geslacht, om te vertellen de roemruchte daden van de Heere, zegt een van de psalmen, opdat zij ook hun hoop op God gaan stellen. Het nageslacht mag niet vergeten wat het voorgeslacht aan wonderen door de Heere gewerkt heeft meegemaakt. Ja. In die zin vind ik herdenken wel goed.
En wat betekent dat voor jou, zo'n hervormingsdag? Is dat iets wat voor jou wel persoonlijk ook belangrijk is, waar je dan echt heel erg veel mee bezig bent?
Nou ja, in ieder geval hou ik er een preek over. Dat, zeker als het op zondag valt, dus dat gaat er wel over, dat wel. Alleen, ik ga dadelijk nog even wat zeggen over dat ik het niet wil beperken tot alleen maar de 16e eeuw. Want God heeft ook daarna gewerkt. En we mogen het niet fixeren op die tijd alleen. Maar dat het gebeurd is, ik hecht er wel aan dat dat verhaal blijft, levend blijft.
Ja, en dat het ook in de toekomst nog gaat gebeuren. Want volgens de briefschrijver wordt het hoog tijd voor een nieuwe kerk. Hervorming. Mee eens, Henk?
Gedeeltelijk. Heel ambivalent sta ik erin. Ten eerste, ik kom niet uit zo'n traditionele kring. Dus ook hervormingsdag is voor mij pas veel later ben ik daarmee bekend geraakt. En mijn kerk zit niet in die hoek dat we dat doen.
Je bent vorige maand in een Rafaëlgemeente.
Een Rafaëlgemeente, gewoon een evangelische gemeente. En er zijn ook dingen waar ik wel eens tegenaan hik dan van wacht even, dat beleef ik toch wel anders. Als ik aan de hervorming denk, de reformatie, dan denk ik aan de uitstorting van een genade van God op ons werelddeel. Wat fantastisch is dat het woord weer tot leven kwam. En niet aan de breuk met van Luther met de Roomse kerk. Volgens mij ging het er ook helemaal niet om. Want Luther heeft nooit willen breken met de kerk. Dus het herdenken van een breuk zou ik jammer vinden. Het herdenken dat God weer genade betoont aan ons land. Ja, graag. Weet je, daar doe ik graag aan mee. En ben ik ook heel dankbaar voor de reformatie. Ten tweede zie ik dat de reformatie hier als opwekking gekoppeld wordt aan de eenheid met de kerk. Alsof de kerk weer net zo slecht wordt als de Roomse kerk toen. En dan heb je het hier niet over wetten, maar over welke vertaling, welk lied en noem maar op. En dan heb je het meer over liturgie en over vormen. Dat zijn wel twee compleet verschillende eenheden.
Ja, maar de overeenkomst met de Roomse kerk is dat de kerk bepaalt wat je allemaal wel niet mag lezen en hoe het allemaal reelt en zelt in de kerk. Dat is natuurlijk wat hier genoemd wordt in deze brief.
Ja, maar Luther die kwam tot ontdekking dat hij het woord van God echt ging lezen. En toen de kerkelijke praktijk aan het woord van God toetste. En dan praat je over de aflatenpraktijk en dat soort zaken. Dat hij daartegen protesteert is een van mij van een heel ander kaliber dan of je wel of niet een opwekking niet of een psalm zingt. Ja. Dat in beide kan ik me prima thuis vinden. Dat is voor mij geen eenheidsverbreuk.
Nee.
Op het moment dat iemand Jezus Christus gaat verloochenen en de weg tot heil niet meer helder preekt, dan denk ik, ja, daar heb je wel echt hervorming nodig.
Ik ben
het
met je eens, maar het is natuurlijk wel zo dat het gaat om de vraag, wat is belangrijker, het woord of de traditie? Dat is natuurlijk wel een kernpunt.
Ja, dat is wat anders, ja.
En je ziet ook dat dus als een opwekking komt, een beweging ontstaat, als er stromen van levend water weer gaan vloeien, dat je moet uitkijken dat die stromen niet gaan bevriezen. Iemand gebruikt wel eens het beeld van de lavastroom uit de vulkaan. Warm en gloeiend. Maar als het gaat stollen, ja, dan wordt het koud. En dan is het eigenlijk ook niet meer in beweging. Dan staat het stil. En dat vind ik eigenlijk het kenmerken van een opwekking. Een opwekking is een beweging van de hemel op aarde. Een beweging van de geest onder mensen. En als we het op een gegeven moment onder een stolp gaan zetten, of we gaan dat zo dicht timmen of kanaliseren dat er geen ruimte meer is, ja, dan valt uiteindelijk ook de reformatie weer terug in datgene wat ze nou juist heeft willen bestrijden, namelijk het woord alleen. Dat was het. En de Roomse kerk had het woord overwoekerd door allerlei dingen. En dat is bij ons ook zo. Wij spreken ook in de praktijk over schrift. Wij zeggen sola scriptura, de schrift alleen. Maar als je op een reformatorische school solliciteert, dan wordt wel verwacht dat je de drie formulieren van eenigheid ondertekent. Dus het is schrift en belijdenis. Ja. En dan denk ik van ja, de belijdenis is mij lief en dierbaar, maar eerst de schrift. En dan een hele tijd niks. En dan daaronder gaan we nog spreken over de belijdenis.
Want het is bijna zo synoniem geworden, bedoel je?
Precies. En dat is een gevaar.
Ja. Dus je herkent het al duidelijk, dit probleem wat deze briefschrijver benoemt.
Ja, absoluut. Dat je op een gegeven moment ook over bijzaken gaat kissenbissen. Ik heb vaak reformatieherdenkingen geleid. En dat was dan vaak een avond waarin dan ook gereformeerde gemeente of christelijke gereformeerde kerken, waar je dan iets samen doet, met z'n drieën doet. En ik heb daar toch altijd met gemengde gevoelens gestaan. Op zich is dat fijn dat je avondje bij elkaar bent. Maar je gaat elke toch weer zijn zweegs. En echte eenheid in die zin dat je elkaar echt zoekt, dat is niet aanwezig.
Nee.
Dat is jammer.
Ja, in vakantie, bijvoorbeeld in Zwitserland of Frankrijk, dan zitten ze allemaal bij elkaar. En dan kan het allemaal, maar na de vakantie dan gaan ze allemaal weer naar hun eigen stekje. En dan is de kerkelijke eenheid weer voor een jaar de ijskast in, om maar zo te zeggen. Maar hoe kun je dat nou doorbreken? Dat is eigenlijk de vraag die deze briefschrijver stelt. Die zit daarmee. Ik zou het graag anders willen, maar ja, een beetje in de slachtofferrol van ja, ik kan er ook weinig aan veranderen. Ik maak onderdeel van dit systeem en ja, het zal ook wel nooit gebeuren.
Nou, dat weet ik niet of het nooit gebeurt.
Nee, maar
ik
dat is een beetje de sfeer die in deze brieven...
Maar ook van, je moet oppassen dat je het kwaad niet met hetzelfde kwaad gaat bestrijden. Hè? Dus je hebt moeite met bijvoorbeeld de Statenvertalingen. Dus gaan we kistenbissen over andere vertalingen. Maar daar is het probleem niet. Het probleem is, wat hij wel heel goed aantipt is, naar mijn indruk zijn veel kerken erg met zichzelf bezig. Dat is een funest iets. Dat voortdurend maar kijken naar die zondagsdienst en wat daar gebeurt en wat we daar doen en daarover gaan debatteren. Terwijl je dat gewoon aan de leiding van de kerk over kan laten en zeggen, maar dat is niet de roeping van de kerk. De roeping van de kerk is niet om te gaan zitten kissenbissen over de zondagdienst. De roeping van de kerk is om naar buiten te treden en mensen te bereiken en deze wereld een getuigenis van Jezus te laten zien.
Ja, ik denk dat heel veel mensen die nu zitten te luisteren dat van ganser harte een beetje eens zijn. Maar alleen de volgende vraag is, hoe verander je dat dan als je in zo'n gemeente zit? Wordt wel eens gezegd van ja, een opwekking begint bij jezelf. Dat zijn mooie woorden. Hoe kun je nou persoonlijk, als je in zo'n kerk zit en zegt, ik wil dat het anders gaat en je bidt er hard om, maar wat kun je verder? Je bent ook maar in je uppie. Want zo kun je dat ervaren.
Ja, nou vind ik ook wel van... je moet nooit pessimistisch worden. In de kerk zit je in het krachtenveld van de Heilige Geest. En moedeloos, dat is goddeloos. Paulus zegt, wij hebben altijd goede moed. Hm. Mensen die zeggen, traditionele kerken, dat is vaak ploegen op rotsen. En dan zeg ik, nee, dat is een onbijbelse uitdrukking. In de Bijbel wordt gesproken over ploegen op hoop. Dat is wat anders dan ploegen op rotsen. Ja. Dus kijk uit dat je niet te pessimistisch wordt. Ik heb een aantal weken geleden een keer gepreekt, Henk, over een tekst die mij heel erg geraakt heeft. En dat is een preek over de spaderegen. Die heb je in de Bijbel, heb je de vroege regen.
En de spaderegen.
En de spaderegen. De herfstregen was de vroege regen en de spaderegen dat was de lenteregen die ook nodig was om een goede oogst te krijgen.
Was vroeger nog een magazine, hè? De spaderegen, een weekblad een maandblad.
Maar goed, ik heb nog gesproken over Zacharia 10. Er staat, ik zal het voorlezen, Zacharia 10 vers 1. Begeer van de Heere regen ten tijde van de spaderegen. De Heere maakt de weerlichten en hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Nou, hier wordt volgens mij een principe gegeven, waarin de Heere zegt, begeer van mij de regen, ten tijde van de spaderegen. De vroege regen was de uitstorting van de Heilige Geest, Pinksterdag. Maar die spaderegen, ik geloof dat die nog gaat komen. En daar mogen we de Heere dus om begeren. We mogen dat gewoon gaan vragen. En dan staat er zo mooi, en hij zal hun regen genoeg geven. Er is regen genoeg. Er is zegen genoeg bij God.
Dus jij zegt eigenlijk, als je maar echt genoeg geloof en vertrouwen dat het gebeurt, dan zal het ook veranderen. Dus het ligt eigenlijk aan het feit dat een briefschrijver vanavond dat er weinig geloof in heeft. Als die meer geloof zou hebben, dan zou het wel veranderen.
Ja, nou, ik zou zeggen, pak zo'n tekst als Zacharia 10 vers 1. Begeer van de Heere spaderegen. Wie ben ik dan om te zeggen, de kandelaar is weg uit Nederland? Helemaal geen kandelaar gaat weg. Luther zei wel, weg is weg. Maar daar geloof ik nou weer net niet in. Als God zegt, begeert het van mij, want ik heb regen, ik heb zegen genoeg om te geven. Dan mag ik daarop gaan staan en dan mag ik op gaan pleiten. Want, oh God, u zegt dit in uw woord. En zou u dan Nederland overslaan? En dan mag ik daarom vragen, zoals Elia daarom vroeg. 7 maal en het wolkje kwam.
Ja.
Nou, dat heeft voor mij wel veel verwachting gegeven. Want Heer, er is gewoon bij u genoeg. De sluizen van de hemel. Als de Heer één regenbui geeft, dan is het goed. Er vallen wel druppeltjes. Maar ik geloof dat hij ook mag verlangen naar meer.
Maar je mag ook nadenken over van, oké, stel dat er een nieuwe opwekking komt. Wat gaat er dan gebeuren? Waar denk je dan aan? Denk je dan echt dat we dan zitten te miemelen over welke vertaling we gebruiken en welke liedjes we kunnen zingen? Als ik denk aan een opwekking, dan denk ik dat er mensen tot bekering komen, dat mensen toegevoegd worden. En die nemen hun hele hebben en houden mee. Dat komt dan wel de kerk binnen. En kerken die daarvoor openstaan zullen het meemaken. Kerken die zich daarvoor sluiten zullen het niet meemaken. Zo simpel ligt het. En hier ligt de discussie steeds op, we willen die kerk innerlijk veranderen, met liedjes of wat dan ook. Nou, dan leg je het probleem helemaal aan de verkeerde kant. Het probleem is dat de kerk moet zich bezorgd maken over de wereld. En de wereld is een grote nood wanneer de kerk zich geen zorgen meer over haar maakt. Want we zijn geroepen zout en zout te zijn. Dan komen daar vernieuwingen. En wat betreft die eenheid van liedjes of wat dan ook, dat gebeurt al. Ik ben juist blij met de veelkleurigheid van God in zijn kerken. Ik ben zelf lid dan van de Raafgemeente, die ga ik voor. Ruud is een keer bij me geweest. Ik ga graag een keer bij Ruud kijken. Ja. Dat maakt niet uit. Hun stijl van zingen zal iets anders zijn dan de onze.
Dus maar die dat zullen streven naar kerkelijke eenheid, zeg je van, nou ja, dat is ook wel mooi, maar die
verkleurigheid... Dat lukt nooit. Denk je nu echt dat als je in de multiculturele maatschappij waarin wij leven, met Turken, Marokkanen, Surinamers, Nederlanders, Friezen en Zeeuwen, gaan we één kerk maken die allemaal hetzelfde zijn? Ja. Dat is niet waar. De Surinamer zal beslist langer zingen en meer swingen en noem maar op. En dat op een manier doen waarop jij en ik gewoon als stijve harken erbij staan.
Ja, maar daarmee relativeer je het heel erg. Het streven naar eenheid is natuurlijk wel een heel mooi christelijk uitgangspunt natuurlijk. Hè, Ruud?
Ja, maar ik ben het wel met Henk eens. Kijk, ik vind het... de eenheid van de kerk ligt niet in één denominatie. Dat ligt niet in één kerkgebouw. Het is niet de bedoeling dat je één organisatie hebt en één beleidingsformulier of zo. En dat is het dan. Eenheid zit hem in... Je moet het zien als een familie. Ja. Bijbels woord. Een familie van God. Waarom hebben wij eenheid, Henk? Omdat jij mijn broeder bent. Niet omdat wij naar dezelfde kerkgenootschap gaan. Maar wij hebben wel dezelfde God. En we hebben dezelfde vader en we hebben dezelfde verlosser.
Het is Jezus die ons bindt.
Precies.
En daar herkennen we elkaar. En voor de rest mag er verschillen zijn. Een prachtig voorbeeld van die opwekking die al gaande is, is de EO zelf. Jij en ik. Richard, wij kennen elkaar en we hebben altijd hartstikke leuk contact.
Ja.
Maar het is maar de vraag of jij je in mijn gemeente ooit thuis zal vinden.
Ja.
Of ik bij jou. Ja, dat weten we niet. We hebben nog niet uitgetest. Nee. Maar die eenheid is er.
En bovendien ligt het dan niet aan het feit van is het bijbels of onbijbels. Maar ligt het vaak aan het feit van hoe ben je zelf opgevoed?
Ja.
En wat zijn je persoonlijke smaken, je voorkeuren? En wat is je geaardheid?
Ja, maar de eenheid zit dus niet in de dingen die we doen. Die zit in wie we zijn. En de relatie. Onze denominatie heeft als prachtige uitspraak: eenheid in hoofdzaken, verscheidenheid in bijzaken en liefde in alle zaken. Ja. En keer op keer krijg ik altijd dan de vraag: en wat zijn bij jullie de hoofdzaken? Wordt eerst de vraag gesteld. En dan zeg ik altijd: wanneer we elkaar lief hebben, kunnen we daar een keer over gaan praten. Want dan is het ineens geen probleem meer.
Ja.
Dan hou je het bij dicht bij de Heer Jezus zijn, elkaar leren kennen. En dat is de eenheid die God nastreeft.
Ja. Ik ga toch even terug naar de briefschrijver van vanavond, die dat toch als een probleem ervaart. Zegt van, nou, ik ben er ook wel eens verdrietig onder. Als ik al die verdeeldheid zie en al dat gekissebis, dat toch op zichzelf gericht zijn als kerkelijke gemeente. Wat voor advies zou je nou kunnen geven, Ruud? Om daar toch op een andere manier naar te kijken of anders mee om te gaan?
Ja, nou, ik las een mooie uitspraak en dat is deze. Ik zou advies willen geven. Het zou heel mooi zijn al zouden veel christenen... al zouden we velen wat minder calvinistisch zijn... en wat minder rooms en wat minder evangelisch... en wat meer echt christelijk. En daar bedoelt eigenlijk... daar wil eigenlijk gezegd zijn van... laten we nou onze eigen persoonlijke voorkeuren, persoonlijke stokpaardjes, laten we die nou eens een beetje naar de achtergrond en laten we nou eens echt kijken van als we nou dicht bij de herder mogen zijn. Hè? Als we nou leven in de verwachting van een spoedige komst bijvoorbeeld. Dan zijn het toch eigenlijk heel veel dingen die eigenlijk gewoon te relativeren zijn. Ik geloof werkelijk als je een geestvervuld christen mag zijn, als je dicht bij de Heer leeft, dan zijn er heel veel dingen die je kan relativeren. En dan gaat het niet meer over berijming, of over ritmisch of niet ritmisch, of over vertaling, of over zelfs over de positie van de vrouw. Hoewel ik dat een beetje zachtjes moet zeggen in de microfoon. Maar zelfs de positie van de vrouw. Ik bedoel, het gaat uiteindelijk om wie is de Heer voor me. En niks schept zo'n grote band als een gezamenlijk doel.
Ja.
Wij zijn nou bezig met een project van Kerk in de Wijk. Nou, ik zie hoeveel jonge mensen daar enthousiast voor zijn. En die hebben maar één doel. Ze zijn allemaal een beetje anders. Maar één doel, dat is anderen te bereiken met de evangelie van Jezus Christus. Eenheid. Dicht bij de herder en ook dicht bij de mens om die te vertellen van de Heer Jezus. En dat bewaart voor introversie. En dat geeft je een bewogen hart met een ander.
Ja. Nou, begin natuurlijk, ik zei het net al zelf, wordt al eens gezegd, een opwekking begint bij jezelf. Wat kun je er nou zelf aan bijdragen om wellicht misschien zelf al een begin te zijn van zo'n verandering?
Nou, daar heb ik wel een antwoordje op. Want het begint ook bij jezelf. Ik zou zeggen van, ik zou het heel mooi vinden als we als christenen zeggen, ik weiger mee te werken aan verdeeldheid of het lichaam van Christus als een verdeeld iets te zien. Dat betekent dus dat voor mij hoor jij bij het lichaam van Christus, hoort Ruud daarbij, hoor ik daarbij en ik weiger daar verdeeldheid in te willen zien. Hm. Jij doet dingen anders. Ja. En er zijn misschien dingen waar jij op geloofsvlak helemaal afwijkt van mij. Maar als liefde ons bindt, wordt het een leuk gesprek. Als het iets wordt van, ik moet jou overtuigen, want jij bent fout, wordt het een heel vervelend gesprek.
Ja.
En als ik zeg, jij bent fout, zeg ik dus dat ik het beter weet. En dat is nogal hoogmoedig voor het aangezicht van God. God maakt geen onderscheid. God kent zijn kinderen en zijn niet-kinderen. Dus ik zeg heel simpel van, ik weiger mee te werken aan de verdeeldheid onder het christendom.
Maar misschien hebben we ook wel nieuwe Luthers nodig, zoals deze briefschrijver opmerkt, Ruud, of niet?
Ja.
Mensen die flink even de boom schudden.
Ja, dat is waar. Geestelijke leiders. Maar het begint toch altijd, kijk, ik heb hoop voor deze tijd en voor wat er komt. Ik ben niet pessimistisch. Als je nou kijkt naar koning Josia, Oude Testament, einde van Juda, bijna het einde van Tweestammenrijk. En vlak voordat de ballingschap komt, vlak voor het einde, geeft de Heer in die persoon van Josia nog een geweldige mooie herleving. Het licht flakkert nog even heel licht. En hoe is die opwekking toen begonnen? Nou, er zitten zoveel lessen in. Koning Josia, een jonge vent. En het wetboek wordt ontdekt. Het stof gaat eraf van de Bijbel. En hij gaat dat woord lezen en hij wordt gigantisch geraakt door het woord. En dan gaat hij zich verootmoedigen. Dat is het begin van de opwekking. Waar mensen zich gaan verootmoedigen voor God. En er een stukje reiniging komt. Ik geloof dat het zo nodig is. Henk, ik kan niet spreken voor de evangelische kant. Maar het is in onze kringen zo nodig dat er een reiniging plaatsvindt. Geen gekissenbis over bijzaken, maar reiniging naar het woord. En dan komt er ook weer aanbidding. En dan komt er feest. En dan komt er ook bewogenheid met anderen. Maar het begin, waar het woord op de kandelaar staat en waar de verootmoediging komt.
Maar Ruud, dat geldt voor alle kerken. We moeten heel eerlijk zijn. Nederland loopt achteruit. Dus ze kunnen evangelische zeggen, mijn kerk groeit. Dat is nog steeds niet iets om blij te worden, want het christendom in Nederland loopt nog steeds heel hard achteruit. Dus we hebben elkaar heel hard nodig. En we moeten inderdaad bidden van, Heer, wilt u een opwekking geven? Maar dan wel een opwekking waar bekeerlingen komen. En dat hoeft niet eens een hervorming van kerken te zijn.
Ja.
Zo was Luther ook begonnen.
Ja, die was natuurlijk ook wel in zijn eentje.
Ja, ben ik bereid? Ik bid vaak om opwekking. En tegenover onze Maranatenkerk, daar staat een leger des heils gebouw. En de majoor ken ik ook goed, een fijne broeder. Maar vaak heb ik gebeden om opwekking. Dacht ik heimelijk bij mezelf, Heer, als je een opwekking geeft, dan heb ik graag dat het bij mij begint en niet bij aan de overkant. Dus daar zat er zelf nog een stukje hoogmoed in van, ik vind het wel fijn dat het bij mij zou beginnen. Maar ik heb ook gezien, als de Heer nou, als je nou bidt om opwekking, ben je nou bereid om zelf de eerste te zijn, door de Heer gevormd, gekneed te worden, die nou in de verootmoediging gaat. Corrie ten Boom die trok een cirkel zo, hè? Iemand vroeg van, ja, ik wil graag opwekking, kom niet in de kerk en zo. En toen trok Corrie ten Boom een cirkel. Als dit nou de opwekking is waarbinnen God gaat werken, ben jij dan degene die als eerste die cirkel binnenstapt? Dat jij je door God wil laten gebruiken? Het werd anders, want ja, ik heb graag een opwekking dat ik ernaar kan kijken, dat ik veel bekeerlingen zie. Als ik zelf dan maar niet afgebroken word in datgene wat bij mij uitgezuiverd moet worden.
Dit was Ik zou willen weten voor vanavond. Weer hartelijk dank voor jullie bijdrage vanavond, maar ook de afgelopen weken.